onze hulp en onze eeuwige enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 116 en daarvan de eerste vijf versen. Psalm 116, de versen 1, 2, 3, 4 en 5.
Oh,
schriftlezing voor deze avonturen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in het boek Joël. En daarvan het tweede hoofdstuk, doch vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Joël 2. Blaas de bezuin te Sion en roep luide op de berg mijner heiligheid. Laat alle inwoners des lands beroerd zijn, want de dag des Heren komt, want hij is nabij. Een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en dikke duisternis, als de dageraad uitgespreid over de bergen. Een groot en machtig volk, desgelijks van ouds niet geweest is, en na hetzelfde niet meer zijn zal tot in jaren van vele geslachten. En voor hetzelfde verteert een vuur, en achter hetzelfde brandt een vlam. Het land is voor hetzelfde als een lusthof, maar achter hetzelfde een woeste wildernis. En ook is er geen ontkomen van hetzelfde. En deszelfs gedaante is als een gedaante van paarden, en als ruiters zo zullen zij lopen. En zij zullen daarheen springen als een gedruis van wagens op de hoogte der bergen, als het gedruis ener vuurvlam, die stoppelen verteert, en als een machtig volk dat in slagorde gesteld is. En van deszelfs aangezicht zullen de volken in pijn zijn, alle aangezichten zullen betrekken als een pot. En als helden zullen zij lopen, als krijgslieden zullen zij de muren beklimmen, en zij zullen daarheen trekken en iegelijk in zijn wegen, en zij zullen hun paden niet verdraaien. Ook zullen zij de een de ander niet dringen, zij zullen daarheen trekken elk in zijn baan. En al vielen zij op een geweer, zij zouden niet verwond worden. En zij zullen in de stad omlopen, zij zullen lopen op de muren, zij zullen klimmen in de huizen, zij zullen door de vensters inkomen als een dief. En de aarde is beroerd voor deszelfs aangezicht. De hemel beeft, de zon en de maan worden zwart en de sterren betrekken haar glans in. En de Heere verheft zijn stem voor zijn Heer heen, want zijn leger is zeer groot, want hij is machtig, doende zijn woord. Want de dag des Heeren is groot en zeer vreselijk, en wie zal hem verdragen? Nu dan ook, spreekt de Heere, bekeert u tot mij met uw ganse hart, en dat met vasten en met geween en met rouwklagen. En scheurt uw hart en niet uw klederen, en bekeert u tot de Heere uw God, want hij is genadig en barmhartig, langmoedig en groot van goede tierenheid, berouwhebbende over het kwade. Wie weet, hij mocht zich wenden en berouw hebben, en hij mocht een zegen achter zich overlaten, tot spijsoffer en drankoffer voor de Heere uw God. Blaas de bezuin te Sion, heilig ten vaste, roep een verbodsdag uit, verzamelt het volk, heilig de gemeente, vergader de oudste, verzamel de kinderkens, en die de borsten zuigen, de bruidegom, ga uit zijn binnenkamer, en de bruid uit haar slaapkamer. Laat de priesters des Heren dienaars wenen tussen het voorhuis en het altaar, en laat hen zeggen, spaar uw volk, o Heren, en geef uw erfenis niet over tot een smaadheid, dat de heidenen over hen zouden overheersen, hen zouden heersen. Waarom zouden zij onder de volken zeggen, waar is hun liedergod? En zo zal de Heere ijveren over zijn land, en hij zal zijn volk verschonen. En de Heere zal antwoorden en tot zijn volk zeggen, zie, ik zend u lieden het koren en de most, en de olie, dat gij daarvan verzadigd zult worden, en ik zal u niet meer overgeven tot de smaadheid onder de heidenen. En ik zal dien van het noorden verre van uw lieden doen vertrekken en hem verdrijven, wegdrijven in een dor en woest land, zijn aangezicht naar de Oostzee en zijn einde naar de achterste zee. En zijn stank zal opgaan en zijn vuiligheid zal opgaan, want hij heeft grote dingen gedaan. Vrees niet, o land, verheug u en zijt blijde, want de Heer heeft grote dingen gedaan. Vrees niet, gij beesten des velds, want de weiden der woestijn zullen weder jong gras voortbrengen. Want het geboomte zal zijn vrucht dragen, de wijnstok en de vijgenboom zullen hun vermogen geven. En gij, kinderen van Sion, verheugt u en zijt blijde in de Heere uw God. Want hij zal u geven, dien leraar der gerechtigheid. En hij zal u de regen doen nederdalen, de vroege regen en de spaderegen in de eerste maand. En de dorstvloeren zullen vol koren zijn en de perskuipen van most en olie overlopen. En alzo zal ik jullie de jaren vergelden die de sprinkhaan en de kever en de kruidworm en de rups heeft afgegeten. Mijn groot Heer, dat ik onder u gezonden heb. En gij zult overvloediglijk en tot verzadiging eten en spijzen en prijzen de naam des Heeren uw Gods, die wonderlijk bij u gehandeld heeft. En mijn volk zal niet meer beschaamd worden tot in eeuwigheid. En gij zult weten dat ik in het midden van Israël ben. En dat ik de Heere uw God ben en niemand meer. En mijn volk zal niet beschaamd worden in eeuwigheid. En daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw ouden zullen dromen. Uw jongelingen zullen gezichten zien. Ja, ook over de dienstknechten en over de dienstmaagden zal ik in die dagen mijn geest uitgieten. En ik zal wondertekenen geven in de hemel en op de aarde bloed en vuur en rookpilaren. En de zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. En het zal geschieden, al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden. Want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de Heere gezegd heeft, en dat bij de overgeblevenen die de Heere zal roepen. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Lieve Heren, dat het ook ditmaal mag zijn in uw gunst, dat wij bij elkaar vergaderd zijn, bijeen vergaderd zijn rondom uw eeuwig blijvend getuigenis. O Heere, gij gaat ermee door met uw koninkrijk te bouwen en uit te breiden. Maar wat zal het zijn, o lieve Heere, dat we wel toeschouwer geweest zijn, maar geen deelnemer. Wat zal dat toch vreselijk zijn, dat we niet zijn ingelijfd zittende onder de prediking van het evangelie en altijd maar toegekeken hebben, maar niet deelgenomen aan degene, aan dat koninkrijk van eeuwig licht en degene die daarin wandelen. O Heere, nu kunnen we ook deelnemer zijn in dat koninkrijk der hemelen, zoals de dwaze maagden daar in deelnamen. Daar is nog vreselijker. Want toch, Heere, wij zijn mensen die zichzelf zo lichtelijk bedriegen voor de eeuwigheid, dat het een wonder mag zijn als het anders is. Want dan heb gij het anders gemaakt en geopenbaard. Zoals bij uw volk die met de wijze maagden worden vergeleken of getekend, die de olie in hun vaten hadden medegenomen. O Heere, dat is alles uw werk. Dat is alles het zaligmakende werk des Heilige Geestes. En mochten we met die olie des Geestes bedeeld worden, ook in deze uren, op en onder de kansel. O Heere, want ook al mogen wij uw woord doorgeven, dat we er zelf van mogen mee eten. En dat we daarin zouden smaken dat gij goed zijt voor een bedorven mens. Heere, dat gij de banier der waarheid zou oprichten onder ons en dat die waarheid nimmer meer zou worden gelogend, omdat het uw waarheid is. En dat we daaruit zouden bediend worden, daardoor zouden leven in de waarheid wandelende. En Heere, dat kan alleen als wij in Christus bevonden worden, want Hij is de waarheid, Hij is ook de weg. En mocht Gij ons die genade verlenen, o lieve Heere, dat we in Hem bevonden worden, dat er plaats gemaakt is voor uw lieve Zoon, want van nature is er geen plaats. Geen plaats in onze kerkelijke herberg, in ons hart, ook niet daarbuiten. Want de Zoon des mensen had geen plaats waar hij zijn moederhoofd kon nederleggen. O lieve Heere, dat we er eens acht op zouden slaan en dat we eens bitterlijk zouden wenen, zoals die pinkstelingen die door de prediking van Petrus, door de prediking des Heilige Geestes doorstoken werden, omdat ze zagen wie zij doorstoken hadden, wie zij gekruisigd hadden. In bittere vijandschap. Maar nou staat er toch in uw woord dat vijanden worden met u verzoend door de dood uw zoons. Heere, gij zoudt het vanavond nog kunnen doen. Gij zou ons allen in een slag van vijanden tot vrienden kunnen maken. En ook na ontvangen genade zoudt gij ons daarin kunnen bevestigen. Heere, want gij zijt wel een liefhebber van zondaren. Maar bij ons is er geen liefde, tenzij gij de liefde van Christus in ons hart uitstort. Want dat geeft wederliefde. Heere, mocht gij geven dat we ook deze avond door de liefde van Christus en door zijn geest mogen worden gedreven. Zowel in het spreken als in het luisteren. Dat er nog medepredikers, hulppredikers zouden geboren worden. Gelijk Mozes en Aaron de armen van Mozes ondersteunden in de strijd tegen Amalek. O Heere, want er bevindt zich, gij weet hoe die strijd zich kan voltrekken op en onder de kansel. Als uw woord gepredikt wordt, maar gij zijt overwinnaar. En van de strijd die reeds gestreden is, en mochten we daarvan iets ontvangen, lieve Heere. U geheel, u alles, u alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heer. En geef het ook de kleintjes te verstaan, dat we klein gemaakt mochten worden, gelijk een kinderke. Want wie geen kinderke wordt in dat koninkrijk van Christus, professor af, dokter af, dominee af, ouderling af, diaken af. Allemaal leerjongens en één leraar der gerechtigheid. Heere, wat zou dat heerlijk zijn. Om uit u en door u bediend te worden. We bidden het u. Gedenk de zieken. Gedenk land, overheid en onderdaan. Heere, dat er nog koningen door u tot u bekeerd mochten worden. Gelijk gij gedaan hebt in de dagen van Jona. Heere, gij zijt nog dezelfde. Nog dezelfde. En dat het mag zijn tot uw eer, dat er weer eer in onze landen mag wonen. Niet dat mensen louter het gebod aanpakken, maar dat ze uit genade mogen leven. In een stille, gerust, godzalig leven. O lieve Heere, gij alleen zijt daar de bewerker van, maar mocht gij ons erom verlegen maken. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. Lieden, de tekst voor de prediking deze avond kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Joël 2. En daarvan de verse 28 tot en met het einde. Joël 2, de verse 28 tot en met het einde. En daarna zal het geschieden, dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw ouden zullen dromen, en uw jongelingen zullen gezichten zien. Ja, ook over de dienstknechten en over de dienstmaagden zal ik in die dagen mijn geest uitgieten. En ik zal wondertekenen geven in de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookpilaren. En de zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. En het zal geschieden dat al wie de naam des Heren zal aanroepen zal behouden worden. Want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de Heere gezegd heeft, en dat bij de overgeblevenen die de Heere zal roepen. Mijn geliefde, we hebben op deze Pinksterdag een gedenkdag, maar het is ook een belevenisdag. En dat behoort elke zondag te zijn, niet alleen elke zondag, maar elke dag. Ik las van de week nog een geschrift van Kolbrugge die aan zijn moeder schreef. Hij zegt, ik stuur je geen kerst, ik stuur je geen nieuwjaarskaart met een mooie wens erop. Want op 1 januari wens ik, wat ik u op 1 januari wil wensen, dat wens ik u alle dagen. Dus hij zegt, ik doe niet mee in die afgoderij. En zo is het ook met de gedenkdagen, met de feestdagen, de christelijke feestdagen. Dat zijn geen bijzondere dagen in die zin, niet onderscheiden en zeker niet boven de zondagen gesteld. En geliefde, als ik u mag zeggen dat Calvijn op de feestdagen gewone stof preekt. Ja, gewoon tussen aanhalingstekens, een Bijbelse stof, maar niet speciaal op die dag gericht. Maar toch is het goed dat we erbij stilgezet worden. En geliefde, mocht ons de Heere ons stilzetten en bepalen dat het heilsfeit van Pinksteren geschied is en dat die geest reeds uitgegoten is over alle vlees, dat zonen en dochteren geprofeteerd hebben, ouden hebben gedroomd, dromen gedroomd, jongelingen gezichten gezien. En dat het gebed vermenigvuldigd mag worden om de doorwerking van die geest. De Heilige Geest kan niet meer uitgestort worden. Dat is reeds geschied. In tijden van opwekking geschieden, beliefden het de Heere, een grote mate van zijn geest te geven in de harten van degenen die onder de prediking verkeren. En verkeerde, we kunnen dat uit de geschiedenis weten, uit de kerkgeschiedenis, dat de Heere zijn geest in overvloedige mate schonk. Maar dat is niet een herhaling van Pinksteren. Dat is in de doorwerking ervan, want de geest is uitgestort op alle vlees. Ja. Ja, en de als je een recht christen bent, dan verlang je natuurlijk wel naar een opwekking. Wij zijn geen doemdenkers. En we geloven dat de Heere nog steeds werkt, nog steeds zielen bekeert, nog steeds zijn koninkrijk uitbreidt. Zoals hij zijn discipelen beloofd hebt om uit te gaan. En dat hij alle de dagen met hen zou zijn tot de voleinding der wereld. Totdat de laatste zal zijn binnengebracht. De laatste uitverkorene zal zijn binnengebracht. Dan hoeft er niet meer gepreekt te worden. Het heeft geen zin meer op. Dan zal er niemand meer bekeerd worden. Maar heden klinkt het nog, geliefde. En in de doorwerking daarvan staan onze tekstwoorden genoteerd. En daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees. Dat is ook wat Petrus aanhaalt op de Pinksterdag van de profeet Joël. Dat haalt hij aan En op de Pinksterdag is dat in vervulling gegaan. Maar geliefde, we mogen de Heere, en als het goed is, bid je de Heere daar ook om. Om een doorwerking van die geest. Net zoals de bruid in het Hooglied, om die hof weer te doorwaaien. Kom, gij scheppergeest, doorwaai mijn hof. Opdat de specerijen mochten uitvloeien. Hè? Maar geliefde, nou wordt er veel over een opwekking gesproken in vleeselijke zin. Want dan bidden ze wel om de zuiderwind, maar niet om de noorderwind. Kijk, en dan krijg je van die vleeselijke godsdienstige bewegingen. Daar moet ik niks van hebben. De bruid die bidt om de noorderwind in de eerste plaats. Opdat hij zijn hof uitzuiveren van alle kaf, dwaling en ongerechtigheid. Dat is noodzakelijk, geliefde, die noorderwind van de wet. Dat is noodzakelijk, hoor. Dat is niet wettisch. Want de wet maakt plaats voor het evangelie. En ik zeg het eigenlijk verkeerd. De Heere maakt plaats voor zichzelf. De Heere maakt plaats voor zijn eigen lieve zoon. En daarom zegt de Heere tot zijn volk, gij zijt duur gekocht. Het evangelie is niet gratis, hoor. Dat zeggen sommige mensen wel, maar dat is niet waar. Het is zo duur dat het onbetaalbaar is. En daarom kun je het voor niks krijgen. Maar het is niet bijvoorbeeld gratis. Nee, gij zijt duur gekocht. Ja. Het is zo onbetaalbaar, geliefde. Dus er moet een kwijtschelding plaatsvinden in ons leven. Een kwijtschelding van de schuld. Dat is noodzakelijk, hè? Het evangelie wordt niet zomaar als parelen voor de zwijnen geworpen. Nee. Er moet een schulddelging plaatsvinden. Schulddelging. En dan gaat die noorderwind van de wet, die gaat de mens daaraan ontdekken. Mooi bidden. De oudjes zeiden vroeger, bid maar veel om ontdekkend licht. Ook na ontvangen genade, dat is noodzakelijk. We hadden vanmiddag zo'n gesprek met elkaar. En toen kwamen we op de gebroeders Erskine. Erskine. Ebenezer, Ralph, Erskine. Dat waren godzalige mensen. Maar toch noem ik ze niet veel of haast nooit, want ze waren sectarisch. Want toen Whitfield in hun contraien kwam te preken, toen zeiden de gebroeders Erskine, u mag alleen in onze kerk preken. Hoezo, zegt Whitefield? Wel, zegt Ralph, wij zijn des Heeren volk. Oh, zegt Whitfield, dan moet ik noodzakelijkerwijs in al die andere kerken gaan preken, opdat ze ook des Heeren volk worden. En toen gaf de Heere zoveel zegening onder de prediking van Whitfield, van George Whitfield. En toen zeiden de Erskines, die hebben de prediking en de opwekking onder de prediking van Whitfield als duivelswerk bestempeld. En dat is een ontzaglijke zonde wat ze begaan hebben. Wordt in onze dagen ook nog bedreven. Door het sectarisme in onze dagen. En daarom noem ik de Erskines niet. Ze zijn in Gods handen gevallen. En ik heb gelezen dat Ralph nog schuldvergiffenis gevraagd heeft op zijn sterfbed. En dat hij Whitfield de hand nog heeft geraakt. Wordt in geen één boek vermeld. Want ik wil je ook waarschuwen voor die Van Vale boeken. Ik ben erachter gekomen dat Van Vale een romantische schrijver is. En dat hij de waarheid verdraait op een hoop punten. Je moet de Engelse boeken lezen van Whitfield. Dan kom je achter de waarheid. Maar het is allemaal geromantiseerd in onze dagen. Ah, ze hebben er allemaal hun eigen weg in gelegd. Dat hebben ze ook gedaan met de boeken van Brakel. Die hebben ze in het Engels vertaald. Dat is hier door de gereformeerde gemeente gedaan. En door andere boeken. En daar hebben ze heel die gereformeerde gemeenteleer in vertaald. Dat is een misdaad. Er zal op de dag der dagen geopenbaard worden welke misdaden er gepleegd worden met de geschriften van de oudvaders. Van Hellebroek, die hebben ze helemaal in de gereformeerde gemeenteleer vertaald. Het is een misdaad, mensen. Het is echt een misdaad. En met al die zogenaamde bloemlezingen, daar rust niet de zegen des Heer op. Daar worden de oudvaders worden uit zijn verband gerukt, wat ze precies bedoeld en gezegd hebben. Mijn geliefde, laat dat nou maar leggen. Want ik heb u al gezegd, in Gods woord staat gij, wij hebben het profetische woord. En als je daar niet uit bediend wordt, dan kun je nog zoveel oudvaders lezen. Dat zou je niet baten. Dat zou je niet baten. Wij hebben het profetische woord. De Bijbel is het beste dagboek wat er bestaat. Zuiverste dagboek. Ja. Maar geliefde, die geest, die noorderwind, dat de geest des Heren gaat blazen met die noorderwind van de wet, dat is noodzakelijk in ons leven. En dat de mens al zijn kleren door die storm in der wet wordt afgerukt, al die kleren van eigen gerechtigheid, dat kleed van die oude mens, opdat de mens naakt en geopenbaard voor zijn schepper zou komen, als een doodschuldige zondaar. Dat is echt absoluut noodzakelijk. Maar kijk, ik ken hier wel een, het evangelie is onvoorwaardelijk, dat is absoluut de waarheid, maar de mens is het niet. De mens is het niet. De mens heeft geen macht nog wil om het onvoorwaardelijke evangelie aan te nemen. Nou. En degene die dat wel beweren, dat zijn leugenprofeten. Dat zijn de vossen die de wijngaard verderven. Er is geen mens die naar God vraagt. Ook niet onder de zuiverste klanken van het evangelie. Er is geen mens die naar God vraagt. God vraagt naar de mens. Adam, waar zijt gij? En toen moest hij ondergaan, toen onderging hij... Die wind, die noorderwind kwam in zijn leven. En toen openbaarde de Heere die zuiderwind, om hem te bedekken met die mantel der gerechtigheid. Ja. Dus geliefde, het is wet en evangelie. De wet is geen voorwaarde, maar de wet maakt wel plaats voor het evangelie. Want de Heere maakt plaats voor zijn eigen werk, omdat er bij ons van nature in ons hart is er geen plaats voor dat kind van Bethlehem. Er is geen plaats. In de toenmalige herberg was er geen plaats voor Jozef en Maria. Geen plaats waar de Christus der Schriften geboren zou worden. Alleen plaats waar de Heere plaats maakt. En waar had hij nou plaats gemaakt? In het leven van de herders in Efratasvelde. Daar had God plaats gemaakt. Een dikke duisternis. Duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volk. Maar over u, herders. En toen ging de hemel open. Er zal het licht opgaan. En toen de engel de geboorte van Christus had aangekondigd, toen hebben ze hem ontvangen. Weet je wat die herders toen uitgeroepen hebben? Welkom, lieve Heer Jezus, in de beestenstal van mijn hart. Versta je dat? En ze gingen met haast. Ja, die mensen kregen nog haast. Die mensen kregen haast. Ja. Omdat het in hun leven Pasen geweest geworden was. Dan krijg je haast, hoor. Dan krijg je haast. Hè? Om die naam te verkondigen. Hè? Op alle vlees. En uw zonen en uw dochteren zullen profeteren. Hè? Dat is bij de herders in vervulling gegaan. En ze verkondigden overal. He, wat hun was geschied, wat ze vanuit een hemel geopenbaard hadden gekregen. Uw ouders zullen dromen. Dromen zijn niet altijd bedrog. Hè? Moet ik ook zeggen, dromen zijn niet altijd bedrog. Nee. De Heere kan ook eens een droom geven. Ja, in het Oude Testament kwam het veel voor. In het Nieuwe Testament ook. Hè? Petrus zag in een vertrekking van zinnen. Kwam dat laken naar beneden. Hè? Dat was niet echt. Dat was niet echt, dat zag hij in een gezicht. Johannes op Patmos. Ja. Je hebt geen droom nodig om zalig te worden. Wij hebben het profetisch woord. Hou je aan dat woord. Maar de Heer kan ook dingen bekend maken in dromen en gezichten. Je jongelingen zullen gezichten zien. Ja, dat Petrus zegt dat geldt voor het Nieuwe Testament ook. Staat hier nog in de belofte, in Joël. Maar dat is op de Pinksterdag, is dat in vervulling gegaan. En die vervulling, dat heeft een herhaalde vervulling. Dat doet de Heer tot aan het einde, tot aan de voleinding der wereld. En dan zegt de Heer nog meer over de dienstknechten en over de dienstmaagden die... Nou ja, dienstknechten en dienstmaagden, hè? Meestal niet een tel. Hè? De dienstmeid. Over die dienstmeid, zegt de Heer, zal ik in die dagen mijn geest uitgieten. Ja. Over die gewone mensen. Hè? Over die Galileërs. Hè? Die ongestudeerde Galileërs. Daar heeft de Heer zijn geest in uitgegoten. Niet in de universitaire geleerdheid. Want ja, die mensen die weten het al, dus die hebben de geest niet nodig. Hè? En dan kun je boeken vol overlezen over die doctorale geleerdheid. En als je het uit hebt, dan ben je nog dommer. Dan ben je nog dommer voordat je eraan begon. Dat maakt je dom. Menselijke intellectualisme, dat maakt een mens dom. Weet je wat Huntington zegt? Hij zegt, al die mensen die gaan studeren en leren, die beroven zichzelf van de natuurlijke gaven die God hen gegeven. Nou, daar zit een grote kern van waarheid in. Er zit een hele grote kern van waarheid in. Ja. Maar geliefde de Heer, die werkt dwars door alle menselijke spitsvondigheden heen. Dat gaat hij allemaal voorbij. Hij zegt, ik zal over de dienstknechten en over de dienstmagen zal ik in die dagen mijn geest uitgieten. En wat God zegt, wat hij belooft, dat doet hij. Dat doet hij. En dat heeft hij gedaan. He, partners, Medes, Elamieten, de inwoners van Mesopotamië. He, lees het maar. Arabieren, Ismaëlieten, Palestijnen. Daar goot de Heer zijn geest in uit. Die mensen werden doorstoken in het hart door die noorderwind van de wet. Maar die mochten ook die zuiderwind ervaren. Want er was plaatsgemaakt door de prediking van Petrus. Er was plaatsgemaakt voor de Christus der Schriften. En die mensen die kregen allemaal de Heilige Geest. Daar zit wel een limiet in, hè. Daar zit wel. De Heer Jezus ontving de Heilige Geest zonder mate. Ja, maar zelfs op de Pinksterdag werd de Heilige Geest niet in die mate uitgestort. Zoals de Heer Jezus de Heilige Geest ontvangen. Nee. Een mens blijft mens. Hè? Een mens wordt nooit volmaakt in die zin. Wordt nooit. Ook Gods volk worden geen engelen, hoor. Denk erom. Feilbare mensen. Hè? Ook na ontvangen genade. Alleen de apostelen waren onfeilbaar in het schrijven van het woord. Niet in hun gedrag, maar in het schrijven van het woord waren ze onfeilbaar. Waren ze geïnspireerd. Maar goed. Dus de belofte van de komst van de tweede trooster is op de Pinksterdag in vervulling gegaan. En vervuld van de geest van Pinksteren, geliefden, moesten de discipelen uitgaan in de heggen en steggen der wereld. Eerste Jeruzalem. Dat is altijd de orde, hoor. Dat is nog niet veranderd. Eerste Jeruzalem. Eerste Jeruzalem. Eerst in de gevestigde kerk moesten ze getuigen van die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. En daarna zond Christus ze uit, ze waren met de geest des Heren bedeeld, met de Heilige Geest vervuld. En toen moest Petrus, werd hij gezonden naar die heidense Cornelius, naar die hoofdman, weet u het nog? En dan worden de discipelen ook uitgezonden te midden van de wolven, te midden van de grijpende wolven, te midden van de wolf in schaapskleren. En daar had de Heer ze al voor gewaarschuwd, maar wacht u van de valse profeten, terwijl ik in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn ze grijpende wolven. En geliefde, er kwam zelfs direct na de Pinksterdag al openbaar, dat de huichelaars zich binnendrongen, want er staat eerst geschreven van na de Pinksterdag, toen dat heilsfeit geschied was, Toen dorsten het gewone volk, de onbekeerden zal ik maar zeggen, die dorsten de gemeente Gods niet te naderen vanwege de heiligheid en de majesteit die daarvan uitging. Niet van die mensen, maar van de geest die uitgestort was op alle vlees. En dat de Heer grote wonderen deed door het getuigenis van de apostelen. Die kreupele man in de schone poort is genezen geworden. Omdat de apostelen die geloofden wat ze preekten. Ze geloofden wat ze preken. Ja. Dat is ook nog een heel verschil. Of je bediening krijgt in je preek of dat je er zelf in deelt. Dat is een heel verschil. Ja. Maar ze zullen worden uitgezonden. En waartoe zou de Heer aan het toelaten dat er zoveel valse profeten op de kudde van Christus wordt losgelaten, geliefde? Nou, de Heer had in Handelingen 1, en u vorige week hebben we dat enigszins mogen preken. Anders zou Handelingen 1, vers 8 nooit vervuld kunnen worden in het leven van de levende kerk. Want de Heer die had gezegd tot zijn discipelen: gij zult mijn getuigen zijn. En dat zegt hij in het kader: gij zult mijn getuigen zijn te midden van een krom en verdraaid geslacht. De discipelen hebben het inwendig ook uitgeroepen, gelijk de profeet Jesaja in het uitroep: wee mij, want ik ben een man van onreine lippen en ik woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. Ja. En daarin werden ze uitgezonden. De getuigen van Christus worden altijd tegenover de valse profeten geplaatst, tegenover het rijk van Satan geplaatst. En dat zien we niet alleen in het Oude Testament, in het leven van de richters en de profeten. Maar dat zien we ook in het Nieuwe Testament, in het leven van Johannes de Doper. Tijdens de omwandeling van Christus op aarde. In het leven van de apostelen en de helpers in het evangelie. Want geliefde getuigen van Christus zijn staat altijd in het kader van het lijden. In het kader van het kruis van Christus. En dat had Paulus, die grote apostel, had dat ook geleerd. Paulus wenste niets anders meer te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Want kijk, het gaat niet, de uitstorting van de Heilige Geest, dat is geen geval op zich. Dat is geen heilsfeit op zich, dat is onlosmakelijk verbonden met het heilsfeit van Pasen. Onlosmakelijk. De orde des heils, hè. De orde des heils, er zit ook een orde in de heilsfeiten. Er staat geen heilsfeit op zichzelf. En de uitstorting van de Heilige Geest, dat staat helemaal in het kader van Handelingen 1 vers 8. Gij zult mijn getuigen zijn. Het woord moest gepredikt worden tot alle volken. Ga dan heen, onderwijst al den volken. En als we geroepen zijn, geliefde, om getuigen van Christus te zijn, dan krijgen we de kerkmassa tegenover ons geplaatst. Je kunt dat lezen in Handelingen, ook in het boek der Handelingen. Dan gaan die discipelen of apostelen gaan preken in de tempel en dan worden ze in de boeien geslagen. Dan worden ze gegezeld. Zie? Dat is nog niet veranderd, hoor. Er is nog geen steek veranderd. De kerkmassa gelooft alles wat de hedendaagse godsdienst publiceert. En daarom is de vijandschap tegen het ware werk in Christus zo onvoorstelbaar groot binnen het refeldom. En dat was toen binnen het Sanhedrin, binnen die Sanhedristische godsdienst. En geliefde, die godsdienst is nog springlevend. Is nog erger geworden. Is nog erger geworden in onze dagen. Gods volk en zijn ware krachten hebben de reformatorische massa tegen. En dat hebben ze niet zelf bewerkt. God heeft, want als de Heer je bekeert een plaat, dan word je aan Gods zijde geplaatst. Word je aan Gods zijde geplaatst. En ze moeten tegen de stroom van de generale kerkopinie inzwemmen. En ze worden doodgezwegen en gebrandmerkt als het uitvaagsel en het afschrapsel deze wereld. En dat zien we zo bewaarheid in het leven van Stefanus, die als een getuige van Christus is doodgestenigd door de toenmalige gereformeerdheid.
Is niks veranderd hoor. Helemaal niks. En de duivel heeft het gemunt op predikers die wet en evangelie zuiver onderscheiden preken. De duivel heeft het niet gemunt op predikers die het evangelie hoog in een vaandel hebben staan en tegelijkertijd de Heere God stilzwijgend kunnen laten vertrappen. Daar heeft de duivel het niet op gemunt. Die worden door de duivel gedoogd. Hè? Net zoals al die PKN-predikanten die een knieval voor de duivel gemaakt hebben. En die nou beweren dat ze Gods woord mogen preken. Ja, op toestemming van de duivel doe je dat. Maar dat zal de Heere nooit zegenen. Ja, met schijnbekeringen. Maar daar stapt de Heere niet overheen, geliefd. Want hij gaat door een... Zijn naam is Heer der Heer. Hij gaat door de vlakke velden. Denk erom. God die staat die poppenkast niet toe. Nee. En met volle evangeliepredikers, daar heeft de duivel geen moeite mee. Die hebben altijd een vergrote aanhang. Daar heeft de duivel geen enkele moeite mee. Maar alwee als de Heere uit de hof van de sterk gewapende er eentje in Christus bevrijdt en hem een tong der geleerde geeft. Dan breekt de reformatorische hel los. En geliefden, dat begon al direct na Pinksteren, heb ik gezegd, want er drongen een stel huichelaars binnen die gemeente van Christus, binnen de eerste christengemeente, Ananias en Safira, dat helse bedrog van Ananias en Safira. Maar ook vele valse profeten die stonden op in die dagen, hè, om dat ware werk des geestes verdacht te maken. Want geliefde, en in die dagen leven, want dat is alleen maar erger geworden. De Heer heeft wel een reformatie gegeven, maar de reformatie heeft nooit geen geestelijk vervolg gehad. Nooit. En in dat verband erken ik de nadere reformatie niet. Nee, want dat is geen verbetering op de reformatie, dat is een verslechtering. Op vele punten is dat een verslechtering geweest. Vele predikers die de zaligheid alleen in Christus spreken, kunnen het niet verdragen als de Heere daadwerkelijk een ziel redt en in de ruimte zet. Want dan begint de vervolging. Daarom is het gevaarlijk als je een vijand van Christus bent om het evangelie te preken, want de Heere kan dat gebruiken om een ziel, om zielen te redden. En dan worden dat worden je tegenstanders. Als je vijand van Christus bent, dan worden dat je tegenstanders. En er heerst in de huidige kerken veel meer vijandschap omtrent het ware werk Gods dan dat je voor mogelijk houdt. Maar geliefde, de zaligheid, de weg der zaligheid gaat altijd door de weg van het recht. En dat verandert de Heer nooit. Sion zal door recht verlost worden. En dat gebeurde ook op de Pinksterdag. Die Pinksterlingen die werden door recht verlost. Ze werden door recht afgesneden. En ze werden in Christus verlost. Zal nooit anders gebeuren. Nee. Ze werden doorstoken, dan krijg je de doodsteek. Die oude mens kreeg de doodsteek. En als dat niet gebeurd is in je leven, ben je niet bekeerd. Want dan ben je geen nieuw schepsel. Dan ben je nog een oude mens. En die oude mens, geliefde, die wordt nooit bekeerd. Nee, die moet doodgestoken worden. Echt waar. En ze werden verslagen. Dat is eigenlijk verkeerd vertaald. Dat moet staan, ze werden doorstoken in het hart. Doorgezaagd, doorgestoken. Met een goddelijke pijl, uit die goddelijke pijlkoper. Agab die werd getroffen tussen de gesp en de pansier. En hij zei tegen zijn knecht, voer mij uit het leger, want ik ben dodelijk gewond. Ja. Toen kreeg Agab nog berouw over zijn zonde. Dat was geen zaligmakend berouw. Maar ik wil zeggen, als een mens die moet worden gearresteerd, moet worden stilgezet, moet worden doorwond, doorstoken. Want anders hadden ze nooit uitgeroepen, mannen, broeders, wat moeten wij doen om zalig te worden? Nog niet helemaal dood dus, nee, nog niet helemaal dood. Petrus snee ze af door de prediking van het woord. Bekeert u, zegt hij. Nou, dat was voor die mensen onmogelijk geworden. Dat was niet meer mogelijk. Want ze waren doorstoken in het hart. Dus die mensen die kwamen in die vuuroven terecht. Ja? In die vuuroven terecht. Zoals Sadrach, Mesach en Abednego, niet in die zin, niet helemaal in dezelfde zin natuurlijk, want Sadrach, Mesach en Abednego waren kinderen Gods. Maar de Heere doodt en maakt levend. Hij doet er helle nederdalen en wederuit opkomen. En dat is nou de waarachtige bekering. Mooi, nooit moeilijk overdenken hoor. Maar dan moet je eigenlijk voor overkrijgen. Ja, nou zeg ik eigenlijk een onmogelijke zaak, want er heeft niemand zijn eigen voor over. Tenzij de gewilligheid van Christus je daarvoor gewillig maakt. Om onvoorwaardelijk te vallen in de handen van je schepper. Dat is echt noodzakelijk. Dat is echt noodzakelijk. Wij moeten het, een mens moet het eens worden. Of laat ik zeggen, kijk, wat heeft de Heer nou gezegd op die zondeval in Adam? Dat had hij tevoren gezegd, niet daarna. Ten dagen als gij daarvan eet, zult ge de dood sterven. En daar is nou geen mens mee eens. Daar is nou geen mens mee eens. Maar ja, als je het daar nooit mee eens wordt, geliefde, als God nooit gelijk krijgt in je leven, dan zou je nooit, nooit door die parelenpoort de hemel binnen kunnen treden. Nooit. Die dwaze maagden liepen wel op de smalle weg, maar ze waren over de muur geklommen. Nooit door die enge poort gegaan. En geliefde, daar moet je eigenlijk op onderzoeken. Of je ooit door die enge poort gegaan bent. En als een dode zondaar levend gemaakt geworden, gerechtvaardigd, dat je zeker mag weten om dit te zeggen: ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. De vrijspraak in de belofte in Christus. Dat zijn noodzakelijke dingen, geliefden. Wat is nou de Heere vrezen? Ja, dat is het geloofsleven. Maar daar kom je niet zo, daar rol je niet zomaar in. Dat gaat niet allengstens. Er moet een punt in je leven komen. Een punt. Niet een vele zetten, een komma. Die preken het evangelie als een komma. Nee. De wet zet een punt in het leven van de mens. Ten dagen als gij daarvan eet, zult ge de dood sterven. Punt. En wie, welk mens kan zich onder dat oordeel uitworstelen? Wie? Wij staan allemaal van nature des doods schuldig. En er moet een schuldvereffing in ons leven plaatsvinden. Er moet een prijs betaald worden. De wet eist volmaakte gehoorzaamheid. Kijk, als dat niet meer gepreekt wordt, mensen, dan kun je heel de prediking wel wegwerpen, want dan is het een valse prediking. De heilige eis van de wet blijft staan. Hoor. Daar kan geen mens omheen. Dat is een muur van Gods heilig recht. En die muur die blijft staan tot in eeuwigheid. Een geliefde Gods volk die loopt zich tegen die muur te pletteren, als onder het heilig recht de zielen niet meer vecht. Daar heb je het. Hè? Maar billig zondelen door de gewilligheid van Christus. Hij onschuldig, wij schuldig. Maar billig zonder loon, wat haar ook overkomen. Rechtvaardigend haar God. Net zoals die moordenaar aan het kruis. Dat zijn echt noodzakelijke zaken om mensen die in je leven moeten passeren. Dat is absoluut de waarheid. En dat wil ik eens dubbel onderstrepen vanavond. Want er groeide geslacht op dat deze zaken volstrekt onbekend is. Ik wil 95, dan zeg ik het nog heel netjes, 95% van de predikanten weet van deze zaak niks af. Niks! Die zijn er allengskens, hebben ze zich dat toegeëigend. Nou, zo werkt de Heer niet. Nee, absoluut niet. Als de Heer op Pinksterdag 3000 zielen bekeert, dan slaat hij ze allemaal eerst in haar hart. Dat gaat eraan vooraf. En dan bloeden ze dood, want die oude mens bloed moet doodbloeden. De Heere dood en maakt levend. Dat is het evangelie van vrije genade. Ja, geliefde, daar verzet zich een heel mens tegen, maar als hij daarvoor wordt ingeworden, kijk, vroeger had je van die kostelijke uitdrukkingen. De mens moet ingewonnen worden en overwonnen worden. En dat is een goddelijk werk. En dat is echt een goddelijk werk. Er was geen ene vezel in mijn vroegere leven, die naar God vroeg. Die ene vezel. Nee. En ik liep me tegen de muur toen de geest in mij werkte. De geest der uitbranding en der overtuiging van zonde, gerechtigheid en oordeel. Toen liep ik me te pletter op die muur van Gods recht. Ja. En de Heere doet van zijn recht geen afstand op. Echt niet. Je kunt 1000 emmers met tranen wenen, maar de Heere doet van zijn recht geen afstand. Nee. En dat is in dat dodelijke tijdsgevricht. We hebben het opgezongen. We hebben het toch opgezongen? Als in dat dodelijke tijdsgevricht die Christus des Schriften wordt geopenbaard. In de stikduistere nacht van je bestaan. Kijk, dat is geen misschientje, dat kun je wel voorstellen. Je hoeft er niet aan die herders van Efrata te vragen, zeg, is dat nou een hallucinatie geweest? He, dat die engelen, dat die hemel opengingen, dat die engel kwam en dat gezang van die duizenden engelen, ere zijn God, is dat nou? Daar waren die herders waren daar levende getuigen van. Die hebben niet gezegd van, nou ja, misschien hebben we ons wel vergist. Echt niet. Kijk, er is een hoop stiekeme godsdienst in onze dagen, stiekeme bekeringen. Hè? Maar de Heer, die werkt geen misschientjes, echt niet. Wel, kan wel hevig bestreden worden, dat is een ander ding. Zodanig dat je weer als na ontvangen, als een verloren zondaar openbaar komt. Absolute waarheid. En vooral voor degenen die geroepen worden tot de verkondiging, tot de woordbediening, die gaan met heel hun bekering nog een keer overboord. Ja. Dan ga je met heel je godzalig leven, met je geloof, met je heiligmaking, helemaal overboord. Ja. De Heere zegt tot Petrus, als gij eens bekeerd zult zijn, zo versterk uw broeders. Daar heb je dat. En als er één man overboord geweest is, gegooid is, gegaan is met zijn bekering, met zijn godzaligheid en zijn geloven, met zijn vurigheid, dan is Petrus het wel geweest. En geliefde, als we geroepen getuigen van Christus zijn, dan krijgen we de kerkmassa tegenover ons geplaatst. Hè? Want waarom moest Petrus nou zo diep vallen? Waarom? Anders kun je gevallenen het evangelie niet preken. Niet op een rechte manier. Dat is niet mogelijk. Je kan nooit knopen ontraadselen als je zelf niet in die knopen verstrikt bent geweest. Je kan nooit een dwaalleer weer leggen als je niet alle dwalingen die bestaan in je eigen hart gevonden hebt. Dat is echt waar. Maar dat betekent natuurlijk niet. Nou die geest van Pinksteren doorheen. En die veegt al die beschuldigingen die de duivel in de harten strooit van de huidige predikanten. Die schuift de geest van Pinksteren in één keer aan de kant. Want Paulus zegt, ik heb een geopende deur gekregen. De Heer heeft me geopende deur gekregen, gegeven. En niemand kan die sluiten. Maar er zijn vele tegenstanders. Zie je, dat hoort altijd bij elkaar. Altijd bij elkaar. We leven hier op vijandig grondgebied, geliefde. Een mens is van nature een vredezoeker, een valse vredezoeker. En ook na ontvangen genade. Hè, Gods volk, als ze waarlijk op een plek zijn, dat zijn vredemakers. Maar het zijn geen makers van valse vrede. Want weet je wat de oudjes zeiden? Liever een heilige oorlog dan een valse vrede. En nou ik dat noem, dan moet ik gelijk iets zeggen van de geest der Waldenzen. Ja, die boeken die zijn al bekend antiek geworden, want waar worden ze nog gelezen? Maar ik wil de huidige predikanten ter verantwoording roepen, in tegenwoordigheid Gods, dat ze die boeken maar eens moeten lezen. Hè, van de, met welke geest de Waldenzen bedeeld waren. Dat was de geest van Pinksteren. Dat was de Heilige Geest. En er waren zelfs dominees die waren bevelhebber over een leger. En die streden door het geloof. En als ik dat nou leg Als ik die geschiedenis van de Waldenzen, die geloofshelden, die geloofsheldengeschiedenis legt naast de huidige godsdiensten, naast die huidige predikanten, dan zie ik alles in een nameloze put verdwijnen. Er blijft niks meer van over, mensen. Er blijft niks meer van over. Gods ware volk, dat is overgebleven als een hutje in de komkommer. Dat is echt waar, in onze dagen. Dat is echt waar. Dat is geen doemdenken. Ik heb de waarheid te preken. Maar toen de Waldenzen van Rome verplicht werden tot goddeloze wetten, toen stonden daar de Waldenzen als Sadrach, Mesach en Abednego. We zullen voor uw goddeloze wetten nooit buigen. En geliefde, wat gebeurt er nou in onze dagen? Er wordt vuile duivelse politiek bedreven om te kiezen tussen kwaden. En dat noemt zich christen, noemt zich staatkundig gereformeerd. En ik moet het steeds maar zeggen. Totdat de Heere, en als er geen wederkeer komt, geliefde, komt de Heere met een brandend vuuroordeel. Ik moet het preken. En dat zal zo'n ontzaggelijk oordeel zijn, mensen. Want God laat zich niet bespotten door die aangepaste godsdienst in onze dagen. Echt niet, hoor. En door die vossen die nou op de preekstoelen staan. Het zijn vossen. En ik heb het van Gods echte volk, die kompen te betuigen. Die waar, die gereformeerd. Die vele gereformeerde predikanten, dat zijn vossen die de wijngaard verderven. Ze preken wel zo'n beetje de waarheid, maar er zit altijd een maar aan verbonden. Het is nooit oprecht. Want als je ze tegenkomt, dan zijn het vossen. Diplomaten die kerkpolitiek bedrijven. Dus geliefde, een geredde ziel, ik zal u vertellen, een geredde ziel is teer omtrent de ere Gods. En als je dat niet bent, dan geloof ik het niet. Je kan wel Gods naam verloochenen en Gods volk zal dat beamen, wenend beamen, hoeveel ze met valse schaamte bezet zijn. Maar toch oprecht, toch teer vanwege de ere Gods, oprecht als de duiven. En gezeggelijk omtrent schijnen zijn, oprecht en gezeggelijk zijn waarachtige eigenschappen van de liefde Gods. En als je met de geest van Pinksteren wordt bezet, geliefde, dan kan je dat niet verzwijgen. Dan ga je niet preken als een doekje voor het bloeden, als een EHBO, hè? Eerste hulp bij ongelukken. Echt niet. Echt niet. Nee. Dat kan niet meer lijden in onze dagen, zelfs niet door predikers die rechtzinnig preken. Want de getuige van Christus ervaart men als correct concurrent op het kerkelijk erf. Ik heb het zelf belevende lijven meegemaakt. Ik spreek uit ervaring. De huidige kerken kunnen om die reden niet meer draaiende gehouden worden zonder kerkpolitiek om de kerk als op peil te houden. Toen de HHK werd opgericht, het eerste wat ze deden was een noodfonds oprichten om de predikanten van een traktement te voorzien. Nou, dump je hele rotzooi maar in de sloot. Want daar is niks van God bij. Daar is helemaal niks van God bij. Daar was niet de ere Gods de drijfveer. Absoluut niet. Dat was eigenbelang. En je ziet het met de onderhandelingen die gevoerd worden. Met de PKN-AGAP. Dat is allemaal eigen, vleeselijk eigenbelang. Daar is niks van God bij. Nee. Abraham kon het niet, hoor. Hij zegt tegen de koning van Sodom. Hij zegt, ik neem nog geen schoenveter van je aan, zegt hij. Opdat gij niet zult zeggen, ik heb Abraham rijk gemaakt. Nou, zet daar de HHK nou eens naast. Schandalig gewoon, ene grote schandvlek. Ikabod. De huidige dominees durven niks meer te zeggen. En dat is een bewijs dat ze de geest van Pinksteren missen. Ze zijn gevangenen geworden van hun eigen democratische kerksysteem. Dat is absoluut de waarheid. God heeft geen democratie in de kerk bevolen. Nergens! En En sommigen beperken zich tot de kerkbladenpropaganda, maar publiek wordt er geen getuigenis meer gehoord. En het volk, ontbloot, gaat massaal naar het strand tot de ouderlingen toe. Het huidige vakantiechristendom is een gevolg van de kerkpolitieke preken. En politieke preken kunnen heel rechtzinnig zijn, maar je kunt er 100 jaar onder worden. Ik heb eens tegen dominees gezegd, ik zeg, je dagen het volk niet voor als rechterstoel. Ik zeg, ze kunnen 100 jaar bij je worden, zonder dat er ooit iets hoeft te gebeuren. Schande! Zo roept God geen knechten. En dat geldt ook voor al die zendingsijveraars en evangelisten die lopen te etaleren met andermans spreken om er zelf een naam mee te halen. En er stond onlangs in de krant, stond er die was een professor aan het woord die de preken van Edwards opnieuw uitgaf. En die gaan, zo zegt hij, over de gehele wereld. Alsof dat de roeping der kerk is. Mensen, mensen, wat een afgoderij. Daar hoef je geen propaganda voor te maken. Dat is niet de roeping der kerk. De Heer heeft gezegd, gij zult mijn getuigen zijn. Hebt de Heer gezegd van nou, je tegen Petrus en Johannes, je moet de boekjes van Ambrosius uitdelen? Mooie propaganda van maken. Ja, u zegt, Ambrosius leefde toen nog niet, jongen. Nee, maar om het als een voorbeeld te geven. Ik zeg niet dat je geen preken mag uitdelen van oudvaders, maar als je daar propaganda voor gaat maken en je maakt ook aanspraak op een roeping in Gods Koninkrijk, dan ben je van mij naar Simon de Tovenaar. Want dat is niet de roeping der kerk. Gij zult mijn getuigen zijn. Ja. Ik zeg dit om aan te tonen dat de huidige godgeleerdheid alles van anderen stelen omdat ze zelf niks te vertellen hebben. Dat is de armoede van deze tijd. Maar welke boeken moeten... Ik heb het al eens meer gezegd, maar welke boeken moeten onze kleinkinderen uitgeven? Ik zou niet weten hoe ik schrijven moet over godgeleerden die afgestudeerd zijn op andere godgeleerden. Wat moet je over die godgeleerden schrijven? Welke boeken moet je daarvan uitgeven? Wat voor nieuws moet je daar nu over schrijven? Wat voor boeken moeten er van onze tijd worden uitgegeven? Er staan geen herders meer in de bressen. Iedereen heeft zijn theologie van de boekenplank gestolen. Dus welke boeken moeten onze kleinkinderen van onze tijd uitgeven? Moeten ze afstuderen op dokter Oppenhof? Nee, want die is al afgestudeerd op Teling. En daar weten we alles al van. Moeten ze afstuderen op Balkenende? Nee, want die is afgestudeerd op Abraham Kuyper. En die noemt zichzelf een veronderstelde Calvinist. Is ook geen nieuws. Dus welke boeken moeten onze bedovergrootkinderen, als we ze krijgen, als we die tijd nog beleven, als ze hun die tijd nog beleven, welke boeken moeten zij schrijven van onze tijd? Nou, over de Briel is weinig meer te schrijven, want de Briel is al ver voor onze tijd ingenomen. En Vlissingen is een toeristische havenstad geworden, dus ook geen nieuws meer over aan te schrijven. Nou, zeg me het. Welke boeken moeten onze kinderen schrijven en uitgeven van onze tijd? Van Heemskerk, van dominee Heemskerk, die logend dat Sion door recht verlost wordt, moet daar een boek over schrijven? Waste of time. Maar volgens dominee Heemskerk heeft de hemelvaart van Christus ook geen enkele zin, omdat het recht der wet er toch niet op aankomt in het kader van zalig worden. Zulke soort dominees gooien alles op het geloof, maar ze zullen bedrogen uitkomen. Daar kom je bedrogen mee uit, want dat deden de dwaze maagd ook. Die gooiden alles op het geloof. En alles op hun werk. Maar vandaag in de dag kan iedereen zelf invullen hoe die zalig wil worden. Buiten het rechtdom. Of door de vrije wil. Via de EO. Hè, waar zelfs het RD propaganda voor maakt. Ze komen niet. Dat RD dat is wel zo intens gemeen. Geliefde, dat kan ik je niet vertellen. Die durven niet tot een rechtstreekse, die spreken zelfs van een oprechte intentie van die EO-dagen, waar duizenden jongeren bedrogen worden voor de eeuwigheid. Waar popmuziek dendert en waar God en Christus worden bespot en opnieuw gekruisigd. Maar geliefde, God komt ten gerichte. God komt ten gerichte. Moeten onze kleinkinderen schrijven dat het allemaal de dood in de pot is in onze dagen? Nou, dat feit te vertellen, dan kun je toch wel met één regel af, zou ik zeggen. Daar ben je zo mee klaar. De huidige theologen weten zelfs niks meer te vertellen, want zij zijn allemaal op oudvaders afgestudeerd. Maar waar haalden onze oudvaders dan die wijsheid vandaan? Niet van internet, want die hadden ze gelukkig nog niet. Weet je wat Whitfield zegt? Ik heb de institutie van Calvijn niet gelezen en ik heb het ook niet nodig om te weten wat de leer van Christus is. Want ik heb het zelf geleerd aan de voeten van Christus. En als het dat niet is, mensen, gooit het maar op de vuilnis open. Want God werkt er niet door. God zal zich nooit bedienen van papegaaien. Nooit. Gij zult mijn getuige zijn. En daartoe hebt hij de geest van Pinksteren uitgestort. Op alle vlees. Ja. Maar kijk het maar na in onze dagen. Hè, men moet zo nodig Calvijn erop nalezen om te kunnen preken. Nou, zak door de grond met je hele prekerij. Geef er geen cent voor. Wat een afgoderij, wat een leegheid, wat een geesteloosheid. Pieters die deelde citaten van Calvijn uit. Ik zeg, hou je troep bij je. Heb ik niet nodig hoor. Ik vind het een schande en een slag in het aangezicht van Christus. Als je niks meer te doen hebt. Over wie moeten onze kleinkinderen schrijven en boeken uitgeven? Moeten zij schrijven dat de HAK zo lafhartig en verraderlijk met de PKN AGAP onderhandeld heeft? Nou, veel blijft er niet over. Want als de huidige dominees niet eens de moeite vinden om naar één verloren penning te zoeken, dan kun je ervan uitgaan, dan kun je ervan op aan dat die overige 9 penningen allemaal huichelaars zijn die de bekering niet voor nodig hebben. Ik hoor wat geluiden, geliefden, die zeggen, dominees, die zeggen, we hebben nog veel om dankbaar voor te zijn. Nou, dan zak ik al door de grond. Ik denk, daar heb je weer zo'n huichelaar die aan de kant van de duivel staat. Want die vrouw die had 1 penning verloren. En die zocht net zo lang totdat ze die ene penning weer gevonden had. Die zei niet van, nou ja, ik heb er nog 9 over, ik kan dankbaar voor zijn. Ziet u, dat leert Gods woord. En als je het anders leert, als je met die 9 penningen gaat pronken, dan ben je een verdoemde huichelaar. Dat zegt het woord. Met, we hebben nog veel om dankbaar voor te zijn. Nou, dat zou je in de hel bewenen als je dat volhoudt. Als je dat volhoudt. Maar geliefde, tussen de huidige kerkelijke brokstukken is het bovendien zoeken als een speld in een hooiberg om nog een gemeente van Christus te kunnen ontdekken. Ja. Maar juist bij de gemeente van Christus, die er nog is en altijd zal zijn, want de Heer zegt, de poorten der hel zullen ze niet kunnen mijn gemeente niet overweldigen. Dan moeten we onderzoek doen, want daar hebben het de valse profeten het op gemunt, op die gemeente van Christus. En de Heere zegt tot die gemeente, ik weet waar gij woont, daar waar de troon des Satans is. Vijandelijk gebied. En dat is ook de reden, geliefde, dat valse profeten in schaapsklederen opereren. Hè? Die zijn niet zo makkelijk te onderscheiden. Er heerst een geest, geliefde, die met een positief mensbeeld. Ik hoor predikanten preken, ik denk, jongen, je hebt nog niks geleerd, want je hebt zo'n positief mensbeeld. Je hebt niks geleerd. Helemaal niks geleerd. Nee, niks geleerd. Een mens is niet meer als een hoop drek. Meer niet. Hel ondoenbaar. Geen verwachting. Dus dan zul je die ook niet kunnen ontdekken. Als je nog een positief mensbeeld hebt, dan zul je geen valse profeten die in schaapsklederen opereren ontdekken. Dat is onmogelijk. Want valse profeten preken echter altijd een halve waarheid. Die doen altijd ietsje, ja, of misschien wel 95% van de waarheid. Maar ze doen er altijd ietsje vanaf. Daar kan je ze aan herkennen. Maar dan moet je wel oren gekregen hebben om te horen. Wat Christus, wat de geest, wat de gemeente zegt. Anders onderscheid je dat niet. Ik heb wel eens Dat zei die oudjes ook veel. Ze zeggen, ja, er zit veel waar. Ik hoorde tante Margie nog zeggen, ja, er zegt, er zit veel waarheid in. Met andere woorden, ik mis er wat in. En dat was nou net de kern waar het om ging, de ere Gods. Hè? Die in Christus geopenbaard is geworden. Het recht Gods verhoogd geworden. Sion zal door recht verlost worden, dat misten ze erin. Door al die zalven, in al die zalvende preekjes. Ze preken wel het evangelie tot verlossing, maar de wet niet tot verdoemenis. Niet in de levende bediening ervan, laat ik het zo zeggen. Dan zeggen ze, ja, met de wet loop je eigen dood. Ja, ja. Nou, vertel maar eens hoe het gaat dan. Vertel maar eens hoe dat gaat. Hoor je nauwelijks meer in onze dagen. Hoor je nauwelijks meer in onze dagen. Predikanten weten er zelf niks van. Hm? Hoe zouden ze het een ander kunnen verkondigen? Ja, maar prediker, denk jij dat je het alleen weet? Ja, wat je daarvan denkt, kind, dat laat me Siberisch koud. Dat zei dus ook van Luther. Luther, denk je nou dat je het alleen weet? Nou, zegt Luther, voorlopig wel, ja. En daar heeft God me toegesteld. Dus daar heb ik zelf ook niks over te zeggen. Je hebt altijd van die twisters, hè? Altijd van die... Weet je waar het uit voortkomt? Uit pure afgunst. Uit pure afgunst. Want als een mens toch ontdekt wordt aan hetgeen wat hij mist, oh, dan barst de vijandschap eruit. Dan barst de vijandschap eruit. Toen Stefanus daar stond voor het Sanhedrin en hun ontdekte aan hun boze bedrijf, hè, witgepleisterde graven die van binnen vol zijn met gruwelijkheid. Toen barstte hun harten, staat er letterlijk, hè, toen barstte hun harten van nijdigheid en van vijandschap. Nog niks veranderd hoor, daarom is het zo noodzakelijk om de geestelijke dynamiet van Gods woord onder de schenen te leggen van de godsdienst en de lont aan te steken. Dat moet tot ontploffing komen, dat moet. Een mens moet aan zijn vijandschap gedood worden, want op dat punt gebeuren er twee dingen. Of ten dode, een reuken des doods ten dode, of een reuken des levens ten leven. Dan is het buigen of barsten. In de prediking moet het komen tot dat punt, buigen of barsten. Want vijanden worden met God verzoend. Hè. Ze kunnen ook voorover naar God toe vallen. Of ze vallen achterover de duivel toe. Eén van de twee. Dus dat mocht gebeuren in de prediking. Dat gebeurde ook onder de prediking van Petrus op de Pinksterdag. Er vielen er 3000 voorover. Voor Gods rechterstoel. Op genade of ongenade. En als de Heer er niet in mee was gekomen, hadden ze allemaal achterover gevallen in de handen van de duivel. Want het is of. Er is geen tussenweg. Laten we er eerst eens van zingen. Psalm 91, Psalm 91. En daarvan het eerste vers, hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere macht. En wat er verder volgt. Psalm 91 vers 1. liefde, dat was ook de geloofszang van Jozef, hè, van die meesterdromer, zoals zijn broers hem noemden. Die werd getuige van Christus te midden van zijn broederen. En er ontstond afgunst, grote afgunst. Ze konden niet verdragen, hè, wat Jozef daar getuigde, hè, van de belofte Gods in Christus. Hè, dat ze zich allemaal voor hem zouden nederbuigen. Komt meester dromen aan. En dan moest Jozef vruchtbaar gemaakt worden, geliefde, in een weg van totale zelfvernietiging. Ja, wordt hij daar als een slaaf, wordt hij afgevoerd naar Egypte. En komt hij daar uiteindelijk in de kerken terecht, in de dodencel. Jozef is met heel zijn bekering overboord gegaan. Zouden Gods beloftenissen immer haar vervulling missen? Daarom hebben we vanochtend gelezen, en als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, alles moet vervuld worden, alles op Gods tijd. Hè? Naar de bepaalde raad en voorzienigheid Gods. Maar daar kan je alleen van spreken als je dat weet vanuit je eigen leven. Hè? Wat de Heer tot vervulling deed komen in je leven. En dat is ook in het leven van Jozef en van al de Bijbelheiligen. Zijn die dingen Gods vervuld geworden? Vervuld. Hè? Geen seconde te vroeg, geen seconde te laat. Als Jozef, als die schenker, Jozef had gedacht aan het hof van Farao, te vroeg, dan had hij veger geworden, dan had hij paleis aan kunnen vegen misschien. Nee. Alles moest vervuld worden, Farao moest die dromen nog dromen. En kon Jozef niet uitleggen, maar hij kon wel vertellen, de God, mijn God, die zal die dromen u verklaren. En dan mocht hij die dromen verklaren door hetgeen de geesten gaf te verklaren. Kijk, wacht! Tijd moet vervuld worden, geliefde. Niet te vroeg, niet te laat, alles op Gods tijd. En wacht is stervenstijd, die discipelen die zijn daar. He, toen ze in dat opperkamertje samen vergaderd waren, dat was een wachtenstijd. He. Een wachtenstijd. En dat is zo in het leven der genade, geliefde. Moet je leren wachten, leidzaamheid beoefenen. He. Totdat de geest, he. Simpson moest wachten totdat de geest hem vaardig maakte. Dat is zo kostelijk, dat is zo kostelijk, want dan is het Gods werk. Dan is het Gods werk. Dat is ook zo met het gebed. Als die geest gaat medezuchten, die in ons bidt met onuitsprekelijke zuchtingen, dat is ook zo'n vervulling. Dat is ook zo'n op Gods tijd. Want kijk, Gods volk kan. Als je nou waarlijk een kind van God bent, dan ben je een biddeloos mens. Ja, echt waar. Dan zeg je, kan niet bidden. Kan niet bidden. Maar als de geest gaat medebidden, gaat medezuchten in ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Ja, dan mag je je hart eens voor de Heer uitstorten. Ja. Heb je dat wel eens mogen beoefenen, kinderen? Heb je je hart nou eens voor de Heer mogen uitstorten? Ja. Door die geest der genade en der gebeden. Dat is zo'n kostelijk werk, want dan word je ook van een last verlost, want dan neemt de Heer die last over. Vroeger had je van die lastdragers en die bleven net zo lang de Heer aanlopen, net zoals die Canaanese vrouw, totdat ze hun last waren kwijtgeraakt in God. Dat is het ware bidden. Als je nou je ziel gered is geworden, geliefde, dan moet je bezet worden met de lasten van anderen. Draag elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus. Daar heb je het. De kerk is gesteld om vruchtbaar te zijn. Vroeger preekten de predikanten de gemeente of Gods kinderen in barensnood. Het waren niet zulke lieve preekjes. Niet voor het vlees tenminste. Maar die preekte Gods volk in barensnood, opdat ze kinderen voor Christus zouden voortbrengen. De kerk is er om te baren. Want wie voedde de lammetjes? De herders? Nee hoor, de schapen. Dat is in de natuur toch ook zo. Zie, heb je wel eens een schaapherder gezien met al die kratten melkflesjes? Heb je dat wel eens gezien? Nog gezien. Nee. De herder voert de schapen in grazige weiden. En de schapen geven de lammetjes melk. Maar die schapen zelf, die krijgen vast voedsel. Dat is ook gezond in een... Kijk, als ik nou de beste, om het op zijn best te zeggen, komen de predikanten niet verder als die ongevalste melk. Nou ja, dat is niet te verachten natuurlijk. Maar op zijn best gesproken, want meestentijd is het dat nog niet eens. Is het dat nog niet eens. Nou, Paulus zegt, gij behoort al mannen in Christus te zijn. En die het zijn, geliefde, dat zijn de kleinsten. Dat zijn de kleinsten, die kun je zo aanwijzen. Dat zijn de kleinsten, dat zijn de niet-weters en toch weten ze het. Want als je die gaat persen, als de drukking van de melk boter voortbrengt, dan komen ze los, dan komen ze los. En dan gaan ze getuigen van die enige gerechtigheid die voor God geldt. Dat zijn van die piepkleine mensen. Kijk, die grote mensen, ja grote. Allemaal van die papkinderen. Maar de drukking van de melk brengt boter voort. Hè? Moet in geoefend worden. En dan hoef je niet meer een hele waslijst of een heel hoofd vol kennis te hebben. Nou, ik heb er al geen hoofd voor, want ik heb geen remembrance. Ik heb me weinig herinneren in die zin. Ik moet het hebben wat de Heer me geeft. Ja. Maar als je nou een grote harde schijf hebt, hè? Soms heb je die een natuurlijke gave, hè. Een geweldig herinneringsvermogen, een geweldig opsluiting. Ja, dat kan ook heel gevaarlijk zijn, want dan kan je natuurlijk wel een prachtig verhaal houden. Allemaal uit het hoofd. Uit het hoofd. Maar als het niet uit het hart komt, geliefd, als het niet voortkomt uit de geest des Heren, wat heb je dan aan al die verstandskennis? Dat is allemaal ballast, wat mooi kwijt. En toen de discipelen die zijn uitgezonden geworden, geliefden. Ja, midden in die wolvenhorde. Midden in de wereld. De wereld die ze niet ontvangen zou. Omdat de wereld Christus niet kent. En in die wereld worden ze uitgezonden. Maar toch heeft de Heer daar een belofte aan gegeven. Dat ze... vissers der mensen zouden worden. En dat de Heere, dat ze op zijn woord, het woord, het net van het evangelie moesten uitwerpen. En dat hebt hij daar met wonderen en tekenen, hebt hij dat bevestigd. Dat het net vol gevangen vis zat, waar zij de hele nacht gevangen, gevist hadden en niks gevangen. Het is altijd maar weer, werp het net aan de andere zijde van het schip en gij zult vangen. En geliefde, dat ziet ook op de separatie, waardoor wet en evangelie gepredikt moet worden. Dat ziet op de volle raad Gods. De wet tot verdoemenis, het evangelie tot verlossingen. Om dat te kunnen onderscheiden, dan moeten we eerst achter de waarheid gebracht zijn geworden, voor God zelf geleerd zijn, naar de mate der kennis van Christus. En als we de waarheid in Christus hebben leren kennen en gesmaakt hebben, dan zullen we voor een halve waarheid nooit meer vallen. Kijk, dat is ook een kenmerk. Hè? Dat is ook een kenmerk. Ik heb niet zoveel boeken. Maar dan zoek je geen ijzer meer. Dan zoek je geen koper meer. Dan zoek je geen zilver meer. Dan ben je op zoek naar goud. Dus Gods volk, Gods knechten worden goudzoekers. Zuivere goud. De proef komende uit het vuur. Kijk, die brieven van Rutherford, hè, dat is goud. Want die zijn beproefd geworden. Omdat die man zo vervolgd is geworden. Hè. Zo uitermate gehaat en gesmaad. Hè. Die mooi lezen. Kobrug. Uitermate gehaat en gesmaad en vervolgd. Er was geen dominee die hem in het ambt wilde bevestigen. Kijk, dat zijn de knechten van Christus. Maar ze zitten nou allemaal in onze dagen op een troon. Ik geloof daar absoluut geen steek van. Ik geloof dat niet meer. Want ik kan het in de Bijbel niet vinden. Ik kan het in de tijd van de vervolging niet vinden. Whitfield is gehaat in de kerken, uitgeworpen. En toen hij op het open veld ging preken, toen gaf God hem de ruimte. En dat is de weg van Christus. Dat is altijd zo geweest. Lees het maar in Gods woord. Lees het maar na. De discipelen werden in de tempel niet meer geduld. En tegenwoordig wel. Daarom geloof ik het niet meer. Ik geloof er niks meer van. Van dat forse gespuis. Ik geloof er niks meer van. Onze oudvaders hebben in de bressen gestaan. David stond in de bressen van de kudde. Als er een schaap belaagd werd door een leeuw, dan nam hij het voor dat schaap op. Nou, dat is weg in onze dagen. Mensen, je moet er vooruit kijken hoor. Onder een rechtzinnige prediking, hè, als het erop aankomt, zijn diezelfde herders je verraders. Ik kan er 1000 voorbeelden van geven. Maar de Heere werkt in de waarachtige bekering ten eerste oprechtheid, getrouwheid en de zaak van Christus. Als dat het niet is, mensen, houdt het er maar bij. Dan zullen Gods getuigen zelf van haar eigen niet zeggen dat ze zo getrouw zijn. Integendeel. Maar die kunnen met de godsdienst niet meer dansen. Nee. Ze zijn wel de Joden een Jood geworden en de Grieken een Griek. Maar als het de bestemde tijd is, geliefde, en dat creëert de Heer. Ik heb op verjaardagen gezeten en dan zeg ik, Heer, zou er nog eens een woordje mogen vallen tot uw eer? En dan moest ik altijd die onmogelijkheid in leven, want er scheen geen plek voor te zijn, maar er is nooit plek voor geweest. En dan gaf de Heer een aanleiding en dan kwam het openbaar. En daar heb Gods volk altijd naar te staan, geliefde. Op welke plek je ook mag zijn, al is het maar één woordje, tot zijn neer. Je hoeft niet vaak een hele preek te houden, geliefde. Daar zit het hem vaak niet in, nee. Maar gij zult mijn getuige zijn. In je handel en wandel. En nou komt Gods volk er niet onbesmet af, hoor. Ze komen er onbesmet af in Christus. Maar als je een blaam wil leggen op Gods getuigen, met het oogmerk om hun prediking, om hun getuigenis verdacht te maken, dan ben je wel een ontzettende duivel. Maar Gods volk is zo zuiver niet. Maar ze hebben wel de oprechtheid, de zuivere oprechtheid van Christus gekregen, om de Heere te eren en om zijn lof te vergroten. En om vlees te verdoemen. Want dat hoort er ook bij. Om door de liefde van Christus gedreven te worden, geliefde. Maar die liefde kan je nauwelijks meer kwijt in onze dagen. Ik denk dat de Heere er een eind aan gaan maken aan het getuigenis in Jeruzalem. Nou is de halve godsdienst tussen de Samaritanen zijn aan de beurt. En dan komen de heiden nog eens. Dat geloof ik, want kijk, het evangelie is als een regenbui wat overtrekt, komt niet meer terug. Nee. Wel bij Gods volk, hè, die spaderegen, die vroege regen, die worden bij regelmaat bewaterd. Hè. Vaak is het een woestijn, een dorstig land, maar Gods volk zo dikwijls inleven, door een mat zonder water. Waar niemand lafenis kan krijgen. En dan dreigen ze weer ten onder te gaan. En dan schiet de Heer weer toe, onverwacht en ongedacht. Hè? Ja. Hij laat zijn volk nooit in de steek, geliefde, want hij heeft zijn volk trouw beloofd. Hè? Ik ben met u alle de dagen, tot aan de voleinding der wereld. En dat maakt de Heer nou altijd waar, altijd waar. Dat zien we in het leven van de discipelen, maar dat maakt hij ook heden ten dagen waar. Aan degene waarmee Christus zich verbonden heeft, want dat is het. Hè? Christus dronk eerst uit het vaatje van die Samaritaanse vrouw. Voordat hij de rechtvaardigde. Hij nam eerst haar schuld over. En toen sprak hij er vrij. Mooi, hè? Ja. Kent u die Christus? Die vol van liefde is. Voor verloren zondaren. Hij bruist van liefde tot zondaren. tot verloren zondaar, want hij is niet gekomen om rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. Ja, en dat was nou ook de prediking van Pinksteren. Nou, daar ging de wet aan vooraf, voor ook in het leven van die Samaritaanse vrouw. En ze wou eerst het eigenlijk nog een beetje rechtvaardigen. Dan gaat de Heer er ontmantelen. Ja, er ontgronden. Dat is noodzakelijk hoor. Dat is echt noodzakelijk. Ik heb u de noodzakelijke zaken genoemd, geliefde. Die we echt moeten deelachtig worden. Want de Heer gaat een rechte weg, hoor. Hij gaat niet door kromme wegen. Hij gaat een rechte weg. Eerlijk, door recht, opdat hij daarvan alle eer zou ontvangen, want er is geen roemen meer in het vlees mogelijk dan. Paulus zegt, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde, maar ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Ziet u, word je geen vroom mens, word je geen hoogbekeerd mens, dan word je een nietweter en toch alles bezittende. Dan word je nog dan word je een goddeloze. Dan blijf je een goddeloze. Ja, dan blijf je vleeselijk verkocht onder de zonde. Maar dan heb je heel je zaligheid in Christus. Hij rechtvaardig. En omdat hij rechtvaardig is, ben ik het ook. Ik leef, maar niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Ja. Christus voor ons is de grond. Christus in ons. Ja, dat is het leven der genade, het leven der godzaligheid. Maar geliefde, heb Christus wel eens voor je in de bres gestaan? Hij is in de bres gaan staan. Hij, de grote Davidszoon, heeft die leeuw van een duivel verslagen. Door zijn leidelijke en dadelijke gehoorzaamheid. Maar staat die leidelijke en dadelijke gehoorzaamheid al op onze rekening? Weet je daar nou bevindelijk van door het geloof? Weet je daar nou van op grond van de schrift? En het is te verkrijgen hoor, echt waar hoor. En het is zelfs heel makkelijk te verkrijgen. Heel makkelijk te verkrijgen. Ja, absolute waarheid. Als je maar een verloren zondaar wil zijn. Als je waar zo'n verloren schaap mag zijn. Die zichzelf niet meer kan helpen. Rampzalig verdoemd. Ja. De zulke zoekt Christus. En hij vindt ze ook. Hij vindt ze ook. En je hoeft geen bordje te zeggen hierheen of daarheen. Nee. Hij vindt ze waar ze ook zijn. Hoe diep ze ook liggen. En dan gaat hij zichzelf openbaren en verklaren aan zo'n verloren ziel. En dan kijkt niet op. Dan kijkt niet meer op. Dan zou je hart barsten van de liefde. Dus de Heere werkt geen misschientjes hoor. Nee, echt niet waar hoor. Want wat God doet in Christus, dat is eeuwig. Zeker wel bevochten, wel bestreden. Hè? Zodat we in het water zouden verdrinken. Maar Christus is geen reddingsboei hoor. Echt niet. Hij haalt ze vanaf de bodem van de oceaan. Haalt hij zijn volk. He? Ja. En ik zeide in uw bloeden leef. En geliefde, mogen de Heere ons vervullen met de geest van Pinksteren. Op grond van het heilsfeit van Pasen toegepast in ons hart. Opdat we door het geloof zouden leven, zouden wandelen en handelen. Door deze aardse woestijn naar het erfgoed hierboven, naar het vaderlijk huis. We moeten eindigen, geliefde. Maar smeek de Heere om waarachtige bekering. Dan zeg je, Heere, ik moet er helemaal aan. En als hij dan op het Lam Gods gewezen wordt, geliefde. Dat Christus zijn eigen ik heraangegeven hebt in onze plaats, dat is zalig worden. Dat is nou eenvoudig zalig worden. En dat is wel zo'n wonder, geliefde, want je hebt het altijd in jezelf gezocht. Vraag het Gods volk. Nooit gevonden. Allemaal ongerechtigheid. Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegdraagt. Amen. O lieve Heere, we kunnen het niet in het hart leggen. Dat kunt Gij alleen. En Gij doet het ook. Door uw woord en geest. En wat een eeuwig wonder, lieve Heere. Als we daarvan mogen weten. Dat we opgezocht zijn in die put van ons helbestaan. En zoals die Samaritaanse vrouw. In die waterput afdaalde. Dat was haar eigen put. Maar toen ze daar door Christus werd uit opgevoerd. Kom, zie de mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus? Lieve Heren, zo doe Gij ook aan ons. Om Jezus wil alleen. Amen. En laten we nog zingen, geliefde, van Psalm 93. En daarvan het vierde zangvers. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Al wat gij ooit beloofd hebt zal bestaan, gewis en waarachtig. En wat er verder volgt in dat vierde vers van Psalm 93. Zend uw troost ons neer, drie enige God, u zij alle de eer. Amen.